Onze God, uw naam zij geloofd en gedankt dat u ons deze nacht hebt bewaard. En dat wij ook deze morgen weer samen mogen komen om te horen, om te zingen, om te vertolken het werk van uw handen. Bevestig dat dan, o God van alle genade, barmhartigheid en vertroosting. Heere, wij danken u dat u ons in deze conferentie al zoveel hebt gegeven, dat er moed gevat mocht worden, dat u in alles en door alles heen, waar broeders neergebogen waren, mochten worden opgericht en meegenomen en mochten ademen in de ruimte van uw vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Laat het mogen doorwerken, ook op de plaats waar u ons hebt gesteld, in de gemeenten die we dienen, dat het vrucht mag dragen voor u. Buiten op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Wilt u ons ook nu in alle dingen nabij zijn en geven dat ook diegenen die ons vanmorgen de schriften zullen ontvouwen, daarin en daarbij geleid mogen worden door de kracht van uw Heilige Geest. En dat wij doorzichtig mogen zijn tot op de grote bouwmeester van de kerk, Christus, die zich ook thans zijn gemeente vergadert door woord en geest tot het eeuwige leven. Zegen ons. U zou ook rechtvaardig zijn, u zou ook heden rechtvaardig zijn, u zou altijd rechtvaardig zijn als u aan ons voorbij zou gaan. U bent aan ons niets verplicht. En daarom werpen wij ook vanmorgen onze smeking voor uw aangezicht neer. Niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Doe het, o mijn God, en vertraag niet, want uw huis en uw stad is naar uw naam genoemd. Amen. Ik geef het woord aan collega Maasland.
Broeders, vanmorgen zijn het globaal genomen de hoofdstukken 8 tot 13 van Nehemia, waaraan wij aandacht mogen schenken. En we zien dan hoe op het uiterlijk herstel van stad en tempel een diepgaande innerlijke reformatie volgt, nadat Ezra de schriftgeleerde het wetboek heeft voorgelezen. Onder de zegen van de Heere zijn in 52 dagen de muren herbouwd. En aan de buitenkant van Jeruzalem is alles weer in orde. Muren staan overeind, poorten kunnen weer gesloten worden, er staan wachters op de muren, de veiligheid van het volk is bij vernieuwing gegarandeerd. Tegenstanders zijn diep onder de indruk afgedropen. En dan, vanaf het 8e hoofdstuk, gaat het over het leven achter de muren. Of beter, in de harten van de bewoners van Jeruzalem en van de anderen. Diep leeft kennelijk het besef, we zijn met een uitwendige verbetering niet klaar. De Heere vraagt om meer, om waarheid, om echtheid in het binnenste. En de geestelijke leiders van het volk wachten dan op een gunstig ogenblik. Dat zien we in de tijdsaanduiding in het eerste vers van hoofdstuk 8, de eerste van de zevende maand. Dat is de maand Tishri. En het was onder Israël een bekende feestdag. Er waren altijd veel mensen op de been. Dit keer vanwege het gereed komen van de muren extra veel. En heel die saamgestroomde menigte heeft dan maar één wens. Ze willen het woord van God horen. Ze hebben verlangen naar Gods getuigenis. Zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. Honger naar het woord. Dat is om jaloers op te worden. Ze willen van God horen, van zijn daden, van zijn inzetting. Ze roepen erom, Ezra, haal voor ons het boek der wet. Indrukwekkend als God werkt onder een volk in een gemeente. Dan komt er heel wat los. Dan komt er vooral vraag naar God, naar zijn daden, naar zijn getuigenis en inzettingen. Soms zijn er van die tijden van bloei geweest in de geschiedenis van de kerk. Als er bijvoorbeeld in een streek of land een geestelijke opleving ontstond onder de machtige invloed van Gods geest, dan ging daaraan vooraf en daarmee gepaard een grote honger naar het woord. Van heinde en ver stroomden in de 18e eeuw in Schotland de mensen naar Cambuslang om dagenlang steeds maar weer het woord Gods te horen prediken. Honderden mensen kwamen tot bekering. De Heere werkte krachtig door zijn geest tot ontdekking aan zonde en schuld. Maar ook tot levende kennis van de Heere Jezus Christus als borg en zaligmaker. En ook toen werd de Heere geprezen uit aller mond. Het kritische ziften en zeuren wat je onder ons soms tegenkomt is veelal geen best teken. Het zo makkelijk negeren van het woord, het verzuimen van de verkondiging openbaart menigmaal dat de dood in de pot is. Als God werkt, komt er honger naar zijn woord. We zien het in Nehemia 8, er wordt verootmoediging, schuldbelijden geboren. Al het volk weende als ze de woorden van het wetboek hoorden. Waarom wenen, nu alles voor elkaar is? Omdat dat woord hun schuld voor God openlegt. Het laat ze vanuit een historisch perspectief, vanuit de heilsgeschiedenis, vol van de heilrijke daden God zien, hoezeer ze als volk steeds zijn afgeweken. En hoe daarnaast alleen de trouw des Heeren hen tot hiertoe heeft bewaard bij zijn dienst. En nu hebben ze wel de zegen van een herstelde muur, maar dat is niet alles, dat is niet genoeg, er is meer nodig. Het gaat er nu voorts om dat de Heere weer gediend en gevreesd wordt met heel het hart. Vandaar die tranen, vandaar die smart. Heel wonderlijk is het dan hoe Nehemia en Ezra in eerste instantie die tranen verbieden. Bedrijft geen rouw en weent niet. Want deze dag is onze Heere heilig, zo bedroeft u niet. Want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En de levieten die gaan dan onder de mensen en stillen het volk. Ze brengen ze tot beheersing van hun tranen. Het volk geeft eraan gehoor en maken grote blijdschap. Ja, in het leven uit en met de Heere wordt droefheid gekend. Droefheid naar God. Droefheid vanwege onze menigvuldige afdwalingen. Maar vandaag, zeggen Ezra en Nehemia, herhalen de levieten, vandaag mag dat niet. Deze dag heeft de Heer bedoeld als een dag van blijdschap, een feestdag, gewijd aan hem en zijn dienst. Om zo te zeggen, alles op zijn tijd in het leven met de Heer. Er is daarin een tijd om te wenen, maar ook een tijd om te lachen. De Heer heeft recht op een verbroken hart, maar ook op een verblijd hart. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Deze dag, zeggen Nehemia en Ezra, heeft de Heere gemaakt om verblijd te zijn. Geen tranen, geen treurig gezicht. Houd die tranen maar voor later. Vandaag mag er vreugde zijn in de Heere en in zijn werk. Het is goed dit schriftuurlijk gegeven in de gangen van het geestelijk leven mede in het oog te vatten. In die blijdschap krijgt God de eer. Dan mag God verheerlijkt en geprezen worden. Dan mag de zondag waarlijk een feestdag zijn. De dagen waarop we de heilsdaden Gods gedenken, het zijn feestdagen. De lof is betamelijk. Het past ons van tijd tot tijd psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harten treffen. Wij kunnen soms zo door somberte bevangen geraken. Persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk. Dat nog slechts de klacht gehoord wordt. Het och en ach is dan niet van de lucht. Maar, ook al kan daar veel reden voor zijn, toch mag niet vergeten worden wat God in Christus heeft gedaan. Als wij alleen maar op onszelf zien, op omstandigheden letten, dan valt er veel al weinig om blij te zijn waar te nemen. Maar als we op de Heere mogen zien, op wat Hij gedaan heeft, op wie Hij wil zijn, oh, dan wordt het in je leven en in het kerkelijk leven anders. Dan zeggen en zingen we, o God is goed, looft hem tezamen met zang en snarenspel. Dat geeft ons vreugde in zijn dienst, vreugde in zijn woord, vreugde in de arbeid tot zijn eer. Al zouden we dan zelf armetierig en dorgesteld zijn, dan nog klinkt daar het Bijbels vermaan tot zijn volk. Deze dag is de Heere uw God heilig, zo bedrijft dan geen rouw en weent niet. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar wij krijgen nogal eens het verwijt naar ons toe dat mensen zeggen in onze diensten de blijdschap te missen. Ja, daar hangt het er maar vanaf wat men dan onder blijdschap verstaat. Blijdschap is niet zoiets als een gemaakte smile op je gelaat, een dik aangezette vreugde na een religieuze pep talk, vergeef me het woord. Dat is geen blijdschap. Als ze niet geboren wordt uit de levende en hartelijke verbondenheid met de levende Christus. Maar als er in het leven des geloofs nimmer blijdschap is en geen blijdschap tot uiting komt, dan komt de Heere tekort en doen we hem tekort. Zing de Heere een nieuw lied. We mogen het toch laten merken aan anderen. Of als we als broeders in de Heere elkaar mogen ontmoeten, dat het kennen en dienen van de Heere een zaak van wonderbaarlijke vreugde is. Niet om daar een geestelijk interessant mens mee te worden en ermee te leuren langs Jeruzalemstraten, maar om God zijn eer te geven die hem toekomt. Want, zo lezen we, er is vooral daarom oorzaak. De blijdschap des Heeren die zal u sterkte wezen. Je kan dat verstaan als blijdschap die je kreeg in de Heer, omdat hij je zoveel weldaden schonk. In die blijdschap vindt een mens zijn sterkte, zijn toevlucht, zijn bolwerk. Je kan het ook lezen als blijdschap die de Heer zelf heeft over het werk van zijn handen. Blijdschap die God kent over zijn volk. Deze dag is heilig, want nu is God zelf verblijd dat zijn volk weer woont achter herbouwde muren met een herstelde eredienst. Daar kent God nou zelf vreugde over. Vreugde over zijn eigen werk. En dan kun je die lijn doortrekken en zeggen over het werk der verlossing. Het werk der verzoening kent de Heere zelf in zijn vaderhart. Vreugde. Onze God heeft niet met eerbied gezegd tegen zijn zin in de verzoening tot stand gebracht in Christus en zo, maar hij deed dat met volle vreugde. God heeft er blijdschap over dat er voor de zonde betaald is, dat er voor de schuld verzoening is, dat er op rechtsgronden vrede en gerechtigheid verworven is. Die blijdschap die de Heere heeft over zijn eigen werk, die mag nou uw sterkte, uw toevlucht zijn. In het volbrachte werk van Christus mogen alle treurenden en bedroefden over zonde en schuld hun sterkte, hun toevlucht zoeken en vinden. En dan wordt die blijdschap die de Heere heeft ook onze blijdschap. Dat is de echte blijdschap. Blijdschap die je ziel geheel en al vervult. Onze God is een God der blijdschap, zegt het woord. Geen land van uiterste donkerheid. Christus is de zon die stralen gaat door alle wonken van donkerheid in je leven heen. Hij is blij omdat zijn zoon aan zijn recht genoegdoening schonk. Hij is blij omdat zijn zoon al zijn deugden en ere heeft hersteld. En die blijdschap, broeders, mag onze sterkte wezen, ook in de ambtelijke dienst. In de dienst der verzoening waarin wij door Gods genade mogen staan. Een dienst der blijdschap, ja. O, dat wij dan toch die dienst niet steeds al zuchtende zouden vervullen. Blijdschap en niet wenen. En dan daarna komt er toch ruimte voor verootmoediging. Voor wenen, voor een ootmoedige bededag. Dat gebeurt op een typisch Oosterse wijze, met veel uiterlijk vertoon en misbaar. Wij hoeven dat niet letterlijk na te bootsen, als de zaak zelf maar gevonden en gekend wordt. Opvallend is dan hoe dit schuldbelijden geschiet in diepe verbondenheid met vorige geslachten. Daar is besef van solidariteit in de schuld door de generaties heen. Heel dat ontroerend gebed in Nehemia 9 geeft dat aan. Om het met die bekende psalmwoorden te zeggen: wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. Schuldbelijden is een persoonlijke zaak, maar ook een gemeenschappelijke zaak. Het hele volk doet boete. Iedereen verootmoedigt zich. De gemeenschap der heiligen kent verschillende aspecten. Daar is gemeenschap in Christus. Daar begint het mee. Daar ligt de grondslag van de gemeenschap der heiligen. Maar vandaar ook gemeenschap in geloof en in de liefde. Gemeenschap in de ondervinding van Gods goedheid en barmhartigheid. Dat we tegen elkaar mogen zeggen: hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het doet ook zeggen vanuit de vreugde van het heil: komt, maakt God samen met mij groot. Maar de gemeenschap der heiligen houdt ook in dat we elkaar vinden in de gezamenlijke schuld, in de wederkerige droefheid over de zonde en de gemeenschappelijke belijdenis daarvan voor het aangezicht van de Heere. Groenewegen, u kent misschien zijn naam en zijn geschriften, hij zei het eens zo: spraken zij hoe gans verloren elk zijn arme ziel zag staan onder zonde, vloek en toren, alzo was het ook mij gegaan. Was het dat zij mij verhaalden hoe zij arm en aan het einde kwamen, toen hen God hierbij bepaalde, dit was ook mij niet onbekend. Het is in de schrift niet alleen ik heb gezondigd, maar ook wij hebben gezondigd. Meer eenheid onder broeders zou wellicht eerder gevonden worden als dit meer beleefd, meer gepraktiseerd werd. Wij kunnen ook zo debet gaan aan kerkelijke hoogmoed en verwatenheid, doordat we onszelf een tikkeltje zuiverder in de leer achten. En heel wat confessioneler in de kerkvisie. En vooral bevindelijker dan anderen die wij oppervlakkig achten, zonder eigenlijk ooit tot een gemeenschappelijk gesprek en een waarachtige ontmoeting te zijn gekomen. Zo weinig leeft dat, ook vandaag, mijns inziens, dat Bijbelse wat hier staat, tezamen zijn we afgeweken. Tezamen onnut geworden. Daarom staan ze daar voor die waterpoort helemaal naast elkaar. Samen zoeken ze het aangezicht van de Heer hun God. Eén van hart en één van geest belijden ze aan de Heer hun ongerechtigheden. Dan volgt op de dag van de vreugde, de dag der boetedoening. Vrucht van het lezen in het boek dat verhaalt van Gods wonderdaden. In grote lijnen wordt dan de geschiedenis van God met zijn volk herhaald. En in dat licht komt helder en klaar openbaar wie zij onder dat alles zijn geweest. Trouw staat tegenover ontrouw. Tegenover de barmhartigheden Gods komen hun ongerechtigheden zo scherp aan het licht. Dat brengt tot verootmoediging. O, wie zijn wij tegenover zoveel goedheid. Hoe meer weldaden we ontvangen, des te groter de verootmoediging in ons leven. Als het volk de zegeningen Gods overdenkt, ze bij Gods goedheid wordt bepaald, de vreugde van het heil mogen proeven, dan komt er juist een vasten en een bededag. Toen verootmoedigden ze zich voor de Heer op zijn allerdiepst. En dan krijgt het ook gevolgen. Er staat: en het zaad Israëls scheidde zich af van alle vreemden. Wij moeten dat verstaan in de context van Israëls geschiedenis. Ziet, dat volk zal alleen wonen en zal onder de heidenen niet gerekend worden. Maar u weet, aan die regel heeft men zich nauwelijks gehouden. Ze waren nog maar net in Kanaan of ze sloot al een compromis met de inwoners van dat land. De afgoden krijgen een al grotere plaats. Koningen gaan er zelfs in voor. Die vermenging van het heilige zaad met het vreemde was de grondoorzaak van de ballingschap hier een eeuw erna. Komt juist op dit punt de schuldbelijdenis tot een concrete invulling. Er komt een volledige afstand van alles waarvan de Heer in zijn dienst kan aftrekken. Radicaal gehoorzaam aan het gebod Gods dat ze alleen zullen wonen. We zien dat waarachtige verootmoediging maar niet een kwestie is van woorden. Verootmoediging over de zonde leidt tot een breken ermee. En wat Israël eeuwenlang bedreigde, broeders, heeft ook de kerk op haar tocht door de geschiedenis heen steeds bedreigd. Staande in en gaande door de wereld raken we zo licht door haar besmet. Een christen is toch een mens die iets kent en beleeft van het vreemdelingschap. Christenen in de eerste eeuw wisten zich vreemdeling. Vreemd tegenover de vele ethisch onaanvaardbare uitingen van de hen omringende cultuur. Ze bleken steeds anders te zijn. Ze bewaarden ook bewust distantie. Moesten er soms zelfs het martelaarschap om aanvaarden. Maar juist daarin lag hun kracht, hun levenswijze werkte aanstekelijk, trok mensen aan. Een van hen zei toen, wij spreken geen grote dingen, maar wij leven ze. Hoe is dat met ons en onder ons? Zijn wij echt anders? Ik bedoel dat niet alleen maar op uiterlijke zaken. Niet slechts in een uitwendig vormenpakket waarin wij dan anders zijn. Maar zijn we ook van binnenuit anders? Leven wij met elkaar anders? In het andere schema, namelijk dat van Christus, in tegenstelling tot de wereld die haar schema volgt van eigen ik en eigen roem, van het harde, het zakelijke, van macht en kracht. Israël scheidt zich van alle vreemden af. Ze trekken een breuklijn tussen al wat van God niet is en zichzelf die zich de Heere toewijden. Wel, die hernieuwde keus gaat dan gepaard met een lang en ontroerend gebed. Dan wordt heel die diepe afgrond als het ware blootgelegd. Iemand vergelijkt het met het werk wat archeologen doen. Die leggen ook laag na laag bloot. Successievelijk, stukje bij beetje, wordt zo'n hele bodem afgegraven. En van alles wordt aantekening gehouden. Alles wordt genoteerd. Dat zie je ook in Nehemia 9. Dit boetegebed strekt zich uit van geslacht tot geslacht, van eeuw tot eeuw. Het begint bij de schepping, gaat via Abraham, de verdrukking en Egypte, de hele geschiedenis door. Kijk, het volk is ontdekt aan die ene zonde van de vermenging met de vreemden. En dan komt dat hele schuldenregister op tafel. Niets blijft achter, alles komt openbaar. 56 keer staat er in hoofdstuk 9, gij. En dan wordt er steeds een daad van Gods trouw genoemd. Gij hebt dit gedaan, gij hebt dat gegeven. O, gij zijt een God van vergevingen. Het meervoud wordt gebruikt. Genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid. Gij hebt hen evenwel niet verlaten, zij u wel, gij ons niet. Die liefde, die trouw des Heren, de geslachten door, ze breekt het hart stuk. Die liefde God doet wenen in schuldverslagenheid voor hem. Er staat zelfs als wij ons een gouden kalf hebben gemaakt. En gezegd, dit is uw God die u uit Egypte gevoerd heeft. O smartelijk kwaad. Nochtans hebt ge hen door uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn. En ge hebt hun uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. Uw mannen hebt ge niet geweerd van hun mond. Water hebt ge hun gegeven voor hun dorst. En dan komt het weer, maar wij hebben tegen u gerebelleerd. Daarom hebt ge ze gegeven in de hand hunne benauwers. Maar als in de tijd hunne benauwden tot u riepen, hebt gij van de hemel gehoord en hen naar uw grote barmhartigheden verlossers gegeven. Maar als zij rust hadden, keren ze weder om kwaad te doen. Zo verliet gij hen in de hand hunner vijanden. En als zij zich dan bekeerden, zo hebt gij van de hemel hen gehoord. U merkt die golfbeweging. Door heel dit hoofdstuk, wij citeren er enkele voorbeelden van. Verliet het volk de Heere, dan strafte hij hen. Riepen ze weer, dan was hij ze genadig. Gods trouw, Gods barmhartigheid zijn de pijlers waarop het volk rust. Als die pilaren Gods er niet geweest waren, dan zou Israël al lang niet meer bestaan hebben. En is dat nog niet altijd de reden dat er ook heden nog een kerk is? Hij is de God die het verbond en de weldadigheid houdt. Want ook van de kerk des Heren zou zo'n golfbeweging te tekenen zijn. Hoeveel malen reeds ging de kerk in haar geschiedenis niet langs randen van geestelijke afgronden. En steeds was en is er dat genadig ingrijpen God. Steeds die dreiging van fatale vervalsing van de prediking en de leer van vrije genade Gods in Christus. Steeds weer die ombuiging van Gods wegen. Doordat die mensen schoon die aan de schriften vasthielden in het woord geworteld en gegrond waren. Dat gedenken, broeders, wat hier gebeurt in Nehemia 9, oh, het maakt ons stil voor God. Dat doet ons hem prijzen, die vasthoudt aan zijn eigen werk. Hij maakt dat wij dan ook moed mogen houden voor zijn werk. Het maakt je tot een bidder als Habakuk, die verzuchtte in de nood van zijn tijd. Uw werk, o God, behoud dat in het leven. Heere, u bent vrij van ons, maar wij kunnen u niet vrij laten. Ontferm u onzer. En dan zie je dat volk opstaan en dan gaan ze gezamenlijk zweren dat ze zullen wandelen in de wet Gods. Na die indrukwekkende boetedoening komt er een hartelijke wederkeer tot de Heere. Eigenlijk, menselijk gesproken, sta je dan even verbaasd. Is dat niet wat al te stoutmoedig om nu al gelijk een verbond te sluiten met de Heere? Weet het volk wel wat het doet? Ze hebben nog maar net hun schuld, hun ontrouw beleden. En nou zeggen ze alweer, we zweren dat we de Heere zullen dienen en zijn wet zullen onderhouden. En we vervloeken onszelf als we het niet nakomen. Is dat geen onbezonnen daad? Kunnen ze niet beter een poosje laten betijen in hun leven, een zomer lang en een winter over? Toch niet. Want er is in hun leven verootmoediging aan vooraf gegaan. Ze hebben zich heel diep neergebogen. Toen heeft de Heere gezegd, sta nou maar op van de aarde. Niet omdat je berouw zo groot is, of zo oprecht is, maar omdat ik zo genadig, omdat ik zo barmhartig ben. En nu maakt de Heere ze gewillig om voor hem te gaan leven. Want al die mensen die diep voor God hebben gebogen, die mensen vragen om een pen, om inkt, om papier. Ze blijven niet stilstaan bij die belijdenis, ze blijven niet steken in de klacht. Ze reizen op en ze zeggen, vers 38, in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. Dat wil zeggen, wij willen dat verbond met u vernieuwen. En dat willen wij niet bij woorden laten, wij willen die oorkonde met onze handtekening bekrachtigen. Indrukwekkend gebeuren. Ze zijn gaan staan toen Ezra het wetboek las. Ze hebben zich daarna voor God in stof neergebogen. Nu gaan ze weer staan. En nu willen ze dat er een officieel document wordt opgesteld. En dat de leiders van het volk daarop namens hen allen hun handtekening zullen zetten. En daarmee willen ze heel concreet aangeven. Wij willen voor God leven. Zijn wet onderhouden. Zijn geboden doen. Die God dienen. Elke dag. En dat gebeurt dan ook. 84 handtekeningen komen er onder die oorkonde te staan. De Bijbel heeft al de namen van die ondertekenaars bewaard. De eerste 27 versen van hoofdstuk 10 staan ze onder elkaar. Het volk had gezegd, onze vorst, onze leviet, onze priesters zullen het verzegelen. Dat gebeurt. Tot de verzegelingen nu waren, en dan komen er 84 namen. Voorop Nehemia, dan tot en met vers 8 de priesters, de levieten. Dan in vers 14 verschillende stamhoofden. En die 84 mannen vertegenwoordigen samen zo om en nabij de 40.000 mensen. Maar dat zetten van die handtekening is voor al die mensen geen puur formele daad, die ze verder koud en onberoerd laten. Staat dat ze zich houden aan hun broeders, aan hun voortreffelijken. Dat betekent, wat die leiders daar doen, daar zijn ze het van harte mee eens. Ze sluiten zich heel dicht aan bij hun leiders en hun voorgangers. Je merkt niet van enige oppositie. Er zijn er niet een paar die naar links afwijken of naar rechts. Er is geen aparte groep die een eigen beslissing neemt, los van de rest. Met z'n allen, 40.000 mensen zijn het hartelijk met elkaar eens. Eén in het belijden van de schuld, ook hartelijk met elkaar eens in het vernieuwen van het verbond met God. En zien wij hier niet de bron, de oorsprong liggen van de ware eenheid binnen de gemeente Gods. Gemeenschappelijke verootmoediging voor God. En dat gemeenschappelijke loopt dan uit op een levende gemeenschap met God en met elkaar. Daar is geen ruimte meer over om elkaar verwijten te maken. Samen zijn ze immers afgeweken. Geen uitzondering is daarin te vinden. Daar is geen gelegenheid dat de een zich verheven voelt boven de ander, want samen hebben ze zich verootmoedigd voor de Heer. En nu is er met z'n allen ook die hartelijke bereidheid om naar alle geboden van God te gaan leven. Niet alleen bij de leiders is die bereidheid, bij de bovenlaag, maar bij heel het volk. Ouderen, jongeren, priesters, levieten, zangers, portiers, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Al die mensen hebben één wens, om het verbond van God te ondertekenen en te verzegelen. Ze hebben geen kritiek op hun geestelijke voormannen, maar ze zeggen onze hartelijke instemming. Amen, zegt onze ziel erop. Ja, dat komt op ons misschien een beetje vreemd over wat hier gebeurt. Dat mensen zich schriftelijk aan de Heer en zijn dienst verbinden. Ter handtekening worden gezet onder een oorkonde waarin staat we willen voor de Heer leven. Toch is het in de geschiedenis van Christus Kerk wel meer gebeurd. In Edinburgh in 1638, u zult dat weten. Rondom de kerk van Grey Friars waren 60.000 mensen bijeen, vertelt de geschiedenis. Na toespraken en gebed van Alexander Henderson tekende men. Uren achter elkaar stond men in de rij om een document te ondertekenen. De een die tekende met de woorden until death. Een ander ondertekende met zijn eigen bloed. Een covenant, een verbond met God. Je hoeft dat niet te imiteren, maar het is een Bijbelse zaak om ook heel concreet ons leven toe te wijden aan de Heere en aan zijn dienst. Wij komen in onze gemeenten vaak die drang tot vrijblijvendheid tegen. Je zit er zo aan vast, zeggen de mensen dan, als je dit doet of dat zegt. Door zijn ondertekening zit je eraan vast. Maar het is toch geweldig als zoiets gebeurt in een kerk onder een volk. Ze zitten eraan vast, zeker, maar dat is toch niet erg? Het is toch niet erg om aan de Heere verbonden te zijn en aan zijn dienst verbonden? Het is bekend van Ebenezer Erskine dat hij in zijn leven, persoonlijk, ambtelijk, ook veel en vaak werk maakte van die geestelijke oefening om persoonlijk een verbond met de Heere te maken. En zichzelf steeds weer opnieuw over te geven aan God. U zult dat wellicht weten misschien. Een oefening waarin die godzalige predikant heel veel bezig was. Onder zijn nagelaten papieren is een afschrift gevonden van zo'n persoonlijk verbond. Dat luidt dan ongeveer zo. O mijn God, omdat ik zo dikwijls mijn verbond van plicht met u heb verbroken. Alhoewel, gelooft zij uw naam, het genadeverbond met mijn borg kan nooit weer verbroken. Bekrachtig en vernieuw ik het heden en begeer ernstig genade van u, o Heere, het op een andere manier te houden dan ik het heb gedaan. Omdat ik van mezelf zwak ben en onbekwaam tot enig goed, begeer en smeek ik telkens weer dat gij met mij wilt handelen, overeenkomstig uw zoete belofte waarop ik de zaligheid mijner ziel leg, en dat gij toch het woord mocht gedenken dat in Ezechiël 36 vers 25 staat, en ik zal u een nieuw hart geven. Op welke woorden gij uw dienstknecht hebt doen hopen. Ik geloof dat gij uw woord zult vervullen. Vernieuw en bekrachtig, daarom ik mijn vorig verbond met u en zweer, dat ik voor eeuwig des Heren zal zijn in een eeuwig verbond, hetwelk ik niet alleen met mijn hand, maar met mijn hart onderteken. Aldus de tekst van zo'n verbondsvernieuwing in het leven van Ebenezer Erskine. En dat herhaalde zich dan gedurig in het leven van deze dienstknecht van Christus. Als er dan in zijn leven een periode van geestelijk verval op is getreden, dan keert hij opnieuw terug tot de Heer. Hij doet dat dan onder andere met deze woorden: Heer, indien ik een zonde aan de hand heb gehouden, ben ik van voornemen om door uw genade dit niet meer te doen. Bij u schuil ik, Heer, en ik neem mijn toevlucht tot het bloed van Jezus en tot zijn eeuwige gerechtigheid, want dat behaagt u. Ik offer mezelf op met ziel en lichaam aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik kies hem als mijn profeet en leraar. Ik omhels hem als mijn grote priester om gewassen en gerechtvaardigd te worden door zijn bloed en gerechtigheid. Ik omhels hem als mijn koning om mij door hem te laten leiden. Ik neem een gehele Christus aan met al zijn wetten, kruisen en kwellingen. Ik wil voor hem leven, ik wil voor hem sterven. Ik wil alles wat ik in de wereld heb voor hem loslaten. Ik wil nooit, nooit, nooit verlaten of verzaken. Heren, op al die voorwaarden vernieuw ik deze avond mijn verbond en op die voorwaarden onderteken ik zelf, uw gezworen dienstknecht voor eeuwig, Ebenezer Erskijn. Uit verdere dagboekaantekeningen blijkt dat hij dat steeds weer deed. Hij werd vaak en veel verzocht. Geplaagd door ongeloofsgedachten. Een keer heeft hij een tijd verteld, hij lang getwijfeld of er wel een leven na dit leven was. Het werd hem steeds tot schuld voor de Heer en dan vernieuwde hij dat verbond. Hij deed het zelfs toen het hem tot schuld werd voor de Heer dat hij weer zoveel tabak snoof. Terwijl hij bij zijn laatste ernstige ziekte de Heer beloofd had het niet meer zoveel te doen. En het vele geld dat dat kostte aan de arme gemeenteleden te besteden, maar hij was er weer in teruggevallen. En dan vernieuwde hij weer het verbond om die concrete reden. U begrijpt hoe concreet op die wijze de praktijk der godzaligheid in het leven van deze hooggeachte en hooggeschatte dienaar van Christus was. We zien ook in Nehemia 10 hoe dat ondertekenen en vernieuwen van het verbond gestalte krijgt onder het volk op een aantal concrete zaken. Eerste is de kwestie van de gemengde huwelijken. Staat in vers 30 van hoofdstuk 10 dat we onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands, nog hun dochters nemen voor onze zoon. Dat was een aangelegen punt toen. Zo was het syncretisme in Israël binnengeslopen en was de ballingschap als oordeel Gods daaroverheen gekomen. Ander punt waarop de heiliging concreet wordt is de zaak van de sabbatten, andere feestdagen. Dat was nogal verwaterd en in een slop geraakt. De plattelandsbevolking had kennelijk in die tijd de gewoonte opgevat om geregeld ook op sabbatten de producten van het land op de markt in Jeruzalem aan te voeren. Dat was een gewoonte die door de vreemden veroorzaakt was. Israël was daarin meegenomen. Deden ze het niet, dan hadden ze ook geen inkomsten. Ze deden mee om te kopen en te verkopen op de dag des Heren. Dat kunnen ze niet meer. In dat document staat dan, we zullen uw dag heiligen. En het derde is dat ze zichzelf ertoe verplicht om een derde deel van één sikkel bij te dragen tot het dienst van het huis van onze God en de eerstelingen van de oogst aan de Heren. Het was ook een voorschrift wat onder tafel was geraakt. U kent die woorden van Malachi wel. Gij berooft mij, zegt de Heere dan. En waarin beroven u dan, zegt het volk? Wel, zegt de Heer, in de tienden en in het hefoffer. Met een vloek zijt ge vervloekt. Hier bij de vernieuwing van het verbond komt het volk daarop. Heere, daar hebt u uw deel. Verbondsvernieuwing, broeders, praktijk der godzaligheid, dat zet alles in het leven in bijbels licht. Je huwelijk, je gezin, kerk, eredienst, beroep, arbeid, maatschappij, politiek. En dan tenslotte, wij moeten om destijds wil de hoofdstukken 11 en 12 voorbij gaan, omdat het 13e hoofdstuk nog onze aandacht vraagt. Het laatste hoofdstuk van het boek Nehemia. Ja, er is een bepaald soort lectuur dat veelal goed afloopt. Als je de laatste bladzijde leest, dan kun je de rest meestal ongelezen laten. Een happy end noemen we dat. Eind goed, al goed. Maar zo eindigt het boek Nehemia niet. De Bijbel vertelt geen sprookjes. Het is geen roman. We zijn gisteren bemoedigd en ook vanmorgen door wat er onder Gods zegen tot stand mocht komen. Uitwendige, inwendige reformatie, maar hoofdstuk 13 drukt ons weer op de werkelijkheid. We zien hoezeer ook hier het volk Gods in een gebroken wereld leeft. Dat het verval ook op geestelijke hoogtepunten zoals hier op de loer ligt en de verleiding, zolang we hier zijn, voortduurt. 13e hoofdstuk, een teleurstellend hoofdstuk, als je Tobia in de tempel des Heren aantreft. U weet, Tobia was een van die aartsvijanden van Nehemia. En als een zoon van de hoge priester, schoonzoon wordt nota bene van Sanballat, En als de Sabbat weer wordt ontheiligd en de gemengde huwelijken tot gevolg hebben dat de kindertjes niet eens meer gewoon Joods kunnen spreken. In hoofdstuk 11 horen we het cymbalenharpgeklank in de oren ter begeleiding van het lofgezang en het gejuich van heel het volk. En dan komt er toch weer dat 13e hoofdstuk achteraan. Dat gebeurt op het moment dat Nehemia met verlof terug is naar Perzië. Wellicht ook om verslag uit te brengen aan de koning van Perzië over wat hij heeft mogen doen. En heeft nog maar nauwelijks zijn hielen gelicht of het onkruid van de afgoderij en de afdwaling begint alweer omhoog te schieten. In niets ontziende eerlijkheid onthult ons dat het woord Gods. Er wordt gesproken over een kamer in de tempel. Die normaal voor godsdienstige doeleinden werd gebruikt. En die nota bene aan Tobia, de aartsvijand van Nehemia, verhuurd is voor een of ander profaan gebruik. En de hiervoor verantwoordelijke hoge priester heeft er zelfs zijn officiële medewerking aan verleend. En zo worden de levieten, de zangers en de priesters door de gemeente smadelijk in de steek gelaten. Ze zien zich zelfs gedwongen om de tempeldeur op slot te draaien. En om daar niet van de honger om te komen, moeten de geestelijken op het land gaan werken. Godsdienstige plechtigheden worden tot nader order opgeschort. De deuren van de tempel gaan dicht. Het huis God staat leeg. En de Sabbat die zodoende tot een lege dag is geworden, wordt weer gevuld door een markt die men juist op die dag weer gaat houden. Op de dag waarop God juist in het bijzonder moet worden gediend, gaat men handel drijven met passerende buitenlanders. En de geestelijke neergang gaat zich verder manifesteren in de gezinnen. Men gaat Moabitische, Ammonitische en zelfs Asdodische, Filistijnse vrouwen ten huwelijk nemen. Die net als in de dagen van Salomo al hun godsdienstige gruwelen meebrengen en invoeren. En als Nehemia dan weer terugkomt, merkt hij hoe overal in het land vreemde talen worden gesproken. En dat de opgroeiende jeugd de taal van het geloof helemaal niet meer verstaat. Moet dat nou het laatste hoofdstuk zijn van Nehemia? Je zou bijna wensen dat er nog een 14e zou zijn gevolgd. Maar de 13e is het laatste. De schrift is een eerlijk boek. De Bijbel wint er geen doekjes om. Anders zou misschien ook Nehemia de held van de geschiedenis zijn geworden. En zouden we de neiging hebben om in Nehemia te eindigen. En te denken, mocht er dan nog maar eens één Nehemia komen vandaag. Alsof God er niet is. En daarom, broeders, als het boek afsluit dat ons van Nehemia en zijn arbeid vertelt, wordt hij ons niet getekend als een man die op een afgerond stuk werk mag terugblikken. Geen emeritus bouwer omhangen met allerlei ordeversierselen, gezeten in een rustige stoel, met voldoening terugziend op een afgerond stuk levenswerk. Maar wij worden geconfronteerd met een man die heel zijn levenswerk schier ziet stuklopen. Op de hardheid en de onverbeterlijkheid van het menselijk hart. O, het volmaakte wordt op aarde nimmer gevonden. Wat moeten wij dat ook soms tot ons verdriet beleven in ons ambtelijk bezig zijn. Ons werk is stukwerk en we staan in een strijdende onvolkomen kerk. Het huisraad van Tobia staat in de tempel, notabene met goedkeuring van de hoge priester. De wereld de kerk binnengedrongen, niet wederrechtelijk, maar met goedvinden van een kerkelijk voorganger. Een compromis gesloten met de vijanden. Zo is het nogal eens gegaan in de geschiedenis van de kerk. Het huisraad van Tobia in de tempel Gods, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Kerkdiensten waarin de prediking van het evangelie nauwelijks meer aan bod komt en waarvoor in de plaats is gekomen een slap aftreksel ervan. Waar de agenda van de tijd, de inhoud van de verkondiging bepaalt, het huisraad van Tobia in de kerk. Iemand zei het eens zo, waar in de kerk God het bed van de eigen gerechtigheid wordt beslapen en waar gegeten wordt van de tafel van de gemeenschap met iedereen. En waar men zit in de stoel van gemakzucht en vleeselijke godsdienst. Maar we zien het. Als het huisraad van Tobia wordt binnengehaald, dan moet de tempelgerij eruit. Dan is het evangelie van de vrije genade gods ingeruild voor een eigenwillige godsdienst. En nota bene met goedvinden en medeweten van de officiële geestelijke leiding. Hoe actueel is ook dit hoofdstuk? Nehemia's hart breekt in stukken. We lezen, ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eljasip, dat is die hoge priester, voor Tobia gedaan had. En het mishaagde mij zeer. Heftige verontwaardiging vaart door zijn ziel. De heiligheid van het huis Gods wordt aangetast. Een regelrechte aanslag op de naam des Heren. Hij handelt terstond. Vergaderen is niet nodig. Overleg plegen evenmin. Het mishaagde me zeer, zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten. Uit de kamer. Hij gooit het eruit. Weg met die rommel. Blinde ijver. Had hij niet wat voorzichtiger moeten handelen? Och, dat zijn geen vragen voor een man die bezield is met ijver voor Gods huis. De robuustheid van Nehemia stamt niet uit hardheid, maar uit geloofsgehoorzaamheid. Moed uit dit hoofdstuk. Wij mogen van de kerk en van het werk Gods verwachting blijven hebben. God zet zijn werk voort en houdt het vast. Al is het dan nog zo ver gekomen en is het verval nog zo breed en groot. Een kamer verhuurd in de tempel aan een heiden. Het heilige in de handen van een onheilige. We hoeven niet te wanhopen. Steeds is gebleken dat God mensen als Nehemia schenkt. Mannen met gaven van hoofd en hart. Als Nehemia Tobia eruit gegooid heeft, komen de levieten weer terug. De eredienst vindt weer voortgang. En dan wrijft Nehemia zich vergenoegd in de handen? Nee, maar dan leren we hem nogmaals kennen, zoals we hem al eerder leerden kennen. Dan zondert hij zich weer af en gaat naar zijn bidvertrek. De grootste mensen zijn zulken broeders die klein zijn voor God. Want nu beseft Nehemia, met al mijn ijver en met al mijn liefde kan ik toch niet voor God bestaan. Daarom verootmoedigt hij zich voor de Heere in afzondering. En wat is dan zijn gebed? Alleen maar om een gedachte van God. Gedenk mijner. Mijn God, nu had hij zoveel voor de Heer in zijn dienst mogen doen en nu vraagt hij slechts om een gedachte. Heere, wilt u aan mij uw knecht denken? Wilt u mij niet vergeten? Wilt u naar mij omzien? Dat leert nou genade. Het besef, wie ik ook ben, wat ik ook deed of doe in de dienst des Heer. O, ik heb niets en ik ben niets. Alles verzondigd. Gedenk mijner. Daar eindigt dit geschrift ook mee. Nehemia heeft en is zelf niets. Als een ijver. Als een inspiratie. Het is geen grond om op te staan. Wij worden ook niet als dominee zalig. Als ambtsdrager. Alleen genade kan deze knecht en iedere knecht behouden. Er is broeders alleen maar leven als God het ons geeft. Wij worden ook nooit wat in die dienst van de Heere. Als wij een keer uitgediend raken, dan blijft er een gebed over. Gedenk, mijner, o mijn God. En daarom roept ook dit geschrift om hem die gekomen is om het huis van zijn vader te reinigen en te heiligen. En die grote Tobia eruit geslingerd heeft in de kracht van zijn geest. En daarom is het goddelijke wijze dat het boek Nehemia eindigt zoals het eindigt. Anders zouden wij misschien vanmorgen Nehemia een kroontje op zijn hoofd gezet hebben. En dan zouden we bij die herstelde muur zijn blijven staan. Maar nu worden we uitgedreven en heengedreven tot hem om wie ook dit boek vraagt. Eén die een werk heeft gedaan dat zoveel omvattender is dan het werk van Nehemia. Na Ezra en Nehemia breken 4 eeuwen van verval aan onder het volk van God. Een tijd van geestelijke doodsheid en dorheid. De mond der profeten zwijgt bijna geheel, het wordt stil. De hemel lijkt gesloten, het schijnt of God helemaal niets meer te zeggen heeft tot de zijn of die Jeruzalem vergeten is. Maar het boek Nehemia is geëindigd met het gebed van de godvruchtige man Gods. Gedenk mijner, mijn God, ten goede. En dan komt die andere stille nacht, die heilige nacht waarin hij komt, het goede Gods. Geboren in een beestenstal. Het woord is vlees geworden. En wij zeggen vanmorgen, hij zal wederom komen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En wij bidden met Nehemia. Gedenk onze, o God, en uw arme kerk in Nederland ten goede. Amen. Broeders, wij zingen nu samen uit Psalm 147. Wij zingen daarvan vers 1. En wij zingen vers 2.
zijn harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen.
Laten wij nu bidden. Geprezen zijt gij, o God, van nu tot in al eeuwigheid, vanwege uw trouw, uw weldadigheid, waarmee gij uw woord en uw verbond houdt en bewaart. Van die trouw, Heere, leven wij ook heden. Dat is de grondslag waarop gij uw kerk in deze wereld nog in stand houdt. Dat mag ons ook moed geven, wij die soms moedeloos zijn door moedbenemende ervaringen en ondervindingen en het lijden aan uw kerk. Heren, we hebben het gehoord deze dagen, onder andere van Nehemia. Zijn naam is een boodschap. De Heere heeft getroost. Hen de Heere zal troosten. Hij heeft getroost in die grote Nehemia, in de Heere Jezus Christus. Gij zijt gekomen, o gezegende Zoon des Vaders. En in uw bloed hebt ge uw kerk gegrond, voor altoos. O leer ons als dienaren van u getrouw te zijn, in de arbeid ons op handen gelegd. Laten wij als gezanten van u, o Christus, een helder geluid mogen doen horen, opdat er ook in deze tijd, in ons vaderland en daarbuiten, een kerk, een gemeente gebouwd mag worden, door u verkoren ten eeuwige leven, door uw bloed gekocht, o grote Christus, en door u, o Heilige Geest, geheiligd en aan u toegewijd. Heere, verleen ons moed en dapperheid om ook in deze tijd uw dienstknecht te mogen zijn. Waar gij ons ook roept en waar gij ons ook gesteld hebt, gedenk ook onzer. O onze God en heel uw kerk, hier en overal in de wereld, ten goede. Onze hoop is alleen op u. Hoor ons. Vanwege Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker. Amen.